Wij lezen uit Gods woord uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 27, de versen 27 tot en met 37. Dus Matthäus 27, vers 27 tot en met 37. En we zingen in antwoord op de schriftlezing het negende vers van Psalm 69. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Ik ben zeer zwak, de lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. Negende vers van Psalm 69, na de schriftlezing. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van doorns, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Ze vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Ook bespuwden zij hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was. Die dwongen zij om zijn kruis te dragen. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven zij hem wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En zij brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: dit is Jezus, de koning van de Joden. Tot zover de schriftlezing. Het tekstwoord, gemeente, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Matthäus 27, de versen 33 en 34. Matthäus 27, vers 33 en 34. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven zij hem wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij niet drinken. Zingen we naar de prediking uit Psalm 23, daarvan het derde vers. Gemeente, wat kan een injectie verzachting betekenen van de pijn? Pijnbestrijding, dat is niet pas van onze tijd. Vroeger had men ook al het een en ander. Een pijnstillend middel. De Heer Jezus die heeft dat in zijn bitterste lijden geweigerd. Voor hem geen palliatieve zorg. Waarom niet? Lange tijd heeft hij al niets gedronken. Zeker 12 uur geleden is dat. Was aan de paasmaaltijd. Terwijl hij al zoveel had meegemaakt. Wat zou het te begrijpen geweest zijn als hij die wijn die hem werd aangeboden op Golgotha had gedronken? Een heel aangrijpend moment op die lijdensweg. Dan moeten we niet overheen lezen. Het zal ons van heel veel troost beroven. Het laat zien dat de Heer Jezus Christus een volkomen zaligmaker is. Vlak voordat de kruisiging plaatsvindt, willen soldaten Jezus wijn te drinken geven. Bitter vocht, wijn vermengd met gal. Of zoals Marcus schrijft, met mirre gemengde wijn. Dus wijn vermengd met een bitter, verdovend kruid. Waarom? Gaat het hier om een Joods gebruik, zoals er sprake is daarvan in Spreuken 31. Daar staat: geef sterke drank aan wie dreigt om te komen, en wijn aan hen die bitter bedroefd van ziel zijn. Laat hem drinken en zijn armoede vergeten en niet langer aan zijn moeite denken. Die bedwelmende drank zou dan aangereikt worden om een ter dood veroordeelde, zeg maar, enigszins te verdoven. Om het hem gemakkelijker te maken, om te lijden, om dat lijden te verdragen. Hij zou dan de ergste pijn niet voelen en van tijd tot tijd in een, zeg maar, roes wegzakken. Misschien ook wel eerder sterven. Wel, het is niet zeker of zo'n gewoonte bestond. Er is ook een andere opvatting, namelijk dat dit hoorde bij de bespotting van de Heer Jezus Christus. De soldaten waren bezig met hun koningsspel. Ze hadden Jezus, de koning van de Joden, een oude soldatenjas omgehangen, een rietstaf in zijn hand gegeven, een doornenkroon op zijn hoofd gezet en hem toegeroepen: gegroet, koning van de Joden. En onderweg naar Golgotha ging die spot door. Simon van Cyrene wordt gedwongen om die dwarsbalk te dragen achter Jezus aan. De spotkoning heeft een gevolg. En zo willen ze Jezus en in hem ook het Joodse volk vernederen. Lachelijk maken. En op Golgotha aangekomen bieden ze hem dan wijn aan, zoals dat gebeurt wanneer een koning ergens arriveert. Een soort welkomstdronk. Wij zongen uit Psalm 69. De lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. Ja, grote God, ze hebben mij tot spijs bij al mijn smart nog bittere gal gegeven. Zal hij nou ook die bespotting gewillig ondergaan, net als degenen die eraan vooraf gegaan zijn? Nee. Nee, jongens en meisjes. Deze keer weigert hij. Heel opmerkelijk. Geen wonder dat er in Markus 15 staat: maar hij nam die niet. Hij speelde dat lage spel niet mee. Dit lijden, dat is voor hem geen schetsvertoning. En toch is daarmee niet alles gezegd. Want in onze tekst staat in Matteüs 27, maar toen hij die geproefd had, wilde hij niet drinken. Wat is daarvan de reden? De Heer Jezus die merkt dat hier bedwelming zal plaatsvinden. Ze gaven hem te drinken wijn vermengd met gal. Die gal, dat was een verdovend, een pijnstillend middel. En die wijn, die edik, soldatenwijn. Die gal was met die wijn vermengd, omdat anders te bitter was om te drinken. Maar de Heer Jezus die weigert het. Toen hij die geproefd had, wilde hij niet drinken. Hij mag niet versuft raken. Hij moet gaan lijden en sterven, zijn uitgang volbrengen. Actief zal hij sterven, bij zijn volle bewustzijn. Als priester het aan het kruis zijn leven offeren, bidden, zegenen en als koning de machten van de duisternis overwinnen. En als profeet zal hij de zeven kruiswoorden spreken. En daarom weigert hij. O, zijn lichaam schreeuwt om drinken. En straks zal opnieuw een bovenmenselijk lijden zijn lichaam drukken. Dat weet hij. Hij weet dat hij onzegbaar meer zal moeten lijden en zal lijden dan zijn medekruiselingen. Hij zal de toren van God tegen de zonde dragen. En toch wijst hij die verdoving, die verlichting af. Geen zwijmelwijn, bedwelmende wijn. Je zou kunnen zeggen, hij wijst alle palliatieve zorg voor zichzelf af. Waarom? Zou het dan zo verkeerd geweest zijn als de Heer Jezus wel die wijn met gal genomen had? Ja. Want hier strijdt de duivel met zijn ganse rijk tegen u, tegen jou, tegen mijn zaligheid. De heiland die doorziet die duivelse verleiding. Hij proefde het slangenvenijn. Weer stelt de duivel een poging in het werk om dat plaatsvervangend offer van de Heer Jezus Christus te verhinderen, te verijdelen. Waarom dan? Een bedwelmende borg kon een zondaar niet redden. Adam was ook niet bedwelmd toen hij van de boom at. Hij was bij zijn volle verstand. En daarom moet ook de tweede Adam bewust lijden en sterven. Wij hebben willens en wetens gezondigd. En daarom eist Gods recht ook dat we bewust zullen betalen tot de laatste penning. En daarom zullen er ook in de eeuwige rampzaligheid geen verdovende middelen zijn. Niets is er buiten hem dat zal verzachten of dat mee zal vallen. O, denk er toch aan. God kan niets van zijn recht verzachten, niets van zijn recht afdoen. Wat wordt dan deze borg noodzakelijk, gemeente? Hij is een volmaakte borg. De volle gramschap gaat hij tegemoet in zijn volle verschrikking. O, wat is zijn kerk duur gekocht. De consequentie is dat hij zonder verdoving alles moet ondergaan. Dat die spijkers door zijn handen en door zijn voeten worden gedreven. En dat zijn lichaam blijft schreeuwen om vocht, terwijl zijn ziel die helse verschrikkingen moet doormaken. Hij heeft die verdoving geweigerd om tot het einde toe zijn vader te gehoorzamen. Om tot het einde toe de zijne lief te hebben. De drinkbeker die de vader hem gegeven heeft. Zou hij die niet drinken? Zou hij die niet onvermengd drinken? En nu komen de laatste druppels. Nog enkele uren en die lijdensbeker is leeg. Zou de Satan en de wereld die laatste druppels, die laatste bittere druppels, kunnen vermengen met verdoving? Nee, tot het laatst toe is hij gehoorzaam. En vastberaden weigert hij, toen hij die geproefd had, wilde hij niet drinken. Nou jongelui, ik denk dat de soldaten dat nog nooit hebben meegemaakt. En ze bieden het nog eens aan en nog eens, want dat blijkt uit de tijd van het werkwoord dat er staat in het Grieks. Ze dringen het hem op als het ware, maar Jezus weigert telkens weer. Nou, dan moet hij het zelf maar weten. En misschien zijn die spijkers toen nog wel met meer felheid in zijn handen en zijn voeten geslagen. Dan moet hij het maar voelen. Christus heeft de helse angsten en smarten geleden. De helse pijn, de helse benauwdheid. Dat heeft hij werkelijk doorleefd. Dat behoorde tot zijn middelaarswerk. Dat moet hij ondergaan. Maar dat betekent dus ook dat hij geen bedwelmende drank mag. Geen morfinespuitje. Geen druppel pijnstillende bedwelmende drank. Wie verloren gaat in de eeuwige rampzaligheid terechtkomt, die krijgt ook geen mirre met mirre gemengde wijn te drinken. Geen middel dat het denken versuft. Van die rijke man staat er toch. Dat hij zegt, ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Hij kreeg zelfs geen gewoon water ter verkoeling. Zelfs geen druppel. Hij riep tot vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe. En laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. En daarom moet ook Christus bij zijn volle bewustzijn dat alles doorstaan. En hij wil het ook. Hij weigert de bedwelmende drank. Hij wil zijn roeping niet ontrouw zijn. Gode zij dank. Hij proeft. En u weet het, onmiddellijk is hij gehoorzaam. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. En toen hij die geproefd had, wilde hij niet drinken. Hij wilde niet drinken. De drinkbeker die de vader hem gegeven had, zou hij die niet drinken? Dat is het. Achter dat alles staat de vader. Hij draagt plaatsvervangend deze borg. Plaatsvervangend de straf. Als God slaat, gemeente, las ik ergens. Als God slaat in vlammende toorn, dan geeft hij niet één slag te veel. Niet één slag te ruw. En daarom moet ook elke slag die hij geeft gevoeld worden. Die wijn van de soldaten, dat is een verzoeking. Dat is een satanische list. Weer een verzoeking. Net als in de woestijn. Tweemaal heeft de Satan de Heer Jezus verzocht. Eerst met spijs en nu met drank. Tweemaal heeft de duivel geprobeerd om de Heer Jezus ontrouw te maken in zijn middelaarsroeping. De eerste keer aan het begin van zijn ambtelijke loopbaan. Die drie verzoekingen in de woestijn, weet u wel. Na de doop in de Jordaan. En de tweede keer aan het einde van zijn ambtelijke werk. Hier op Golgotha. De eerste keer kwam de Satan zelf. En nu komt hij verscholen achter een paar gewone soldaten. In de woestijn, die verzoeking in de woestijn, had de Heer Jezus honger. En hier heeft hij brandende dorst. En is dorst niet erger dan honger? De verschrikkingen van het kruis zijn erger dan die ontberingen in de woestijn. In de woestijn zei Satan nog, zeg dat deze broden, deze stenen broden worden. Hij moest zelf nog wat doen. Zeg dat die stenen broden worden. En hier hoeft hij niks te doen. Het gaat vanzelf. Hij heeft er niet eens om gevraagd om die dronk. Even de lippen openen. Het is gebeurd. O, wat is de Satan listig. En toch kan hij Jezus niet ten val brengen. Door nee te zeggen tegen die verdovende wijn, zegt hij nee tegen de Satan. En opnieuw zegt hij ja tegen zijn vader. En aanvaardt hij opnieuw de beker van het lijden. Volkomen gehoorzaamheid wil hij betrachten. En daarom moet die lijdensbeker onvermengd gedronken worden. Daar heeft hij al zijn energie, zijn volle bewustzijn voor nodig. Satan heeft gezien dat het de Heere ernst was met het gebed dat hij bad in Gethsemane. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar de Satan heeft ook gezien dat het hem ernst was toen hij daaraan toevoegde. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. De Satan heeft op de Heer Jezus geen vat gehad. En weet u wat hij nu doet? Nu komt hij met zijn verdovende middelen tot hen die naar Christus naam genoemd zijn. Het is de duivel er altijd weer om te doen, om te benevelen, om te verdoven. Hij wil ons in de roes houden waarin we geboren zijn. De roes van vrede, vrede, er is geen gevaar. De roes van het leven hier en nu. Zonder ons af te vragen, waarheen ben je nou op weg? Waarin, pelgrim, waarin gaat gij? Hij bedwelmt levenslang om ons mee te voeren naar de plaats van vreselijke ontnuchtering. En zo drinken toch velen met volle teugen uit de beker van de welvaartsdrank. En liggen straks hun roes uit te slapen als een dronken man in een brandend huis. Ja, Satan gunt ons best een euthanasie. Een milde dood na een lekker leventje. Als je ons maar mee kan sleuren naar het eeuwig verderf. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. O, denk aan die rijke dwaas, waar opende hij zijn ogen. De wereld kan onze bekers vol schenken, met pret en met lol en amusement. Met zijn bekers zonder bodem. Om de stem van ons geweten en zelfs het woord van God dat tot ons komt, om dat te verzwakken. En wat is het gevolg? Het gevolg is dat een mens steeds meer afstomt voor de geestelijke dingen. En niet met zijn onverzoende schuld vlucht tot de troon der genade. Hij zoekt verstrooiing in de vreugde van dit leven, afleiding. Alles wat de wereld biedt. Of we zoeken het in eigen inspanning, in het werk, geploeter, om het maar te vergeten, om maar door te kunnen gaan. En we leven in een roes. Dan zien we onze ware toestand niet door de zonde. We zien ook de consequenties niet. Dan loop je als het ware als een slaapwandelaar op een levensgevaarlijke weg die leidt tot het ontwaken in het eeuwige oordeel, waar geen druppel tot verdoving meer gegeven wordt. En weet u, wij verdienen met volle bewustzijn de kruisstraf te dragen. En dan nam hij het op zich om onze ogen te kunnen openen. O, laat je toch niet door de Satan bedwelmen om je behoud te zoeken. Ja, dat kan zelfs in vroomheid hoor. Alleszins godsdienstig enzovoort. Er zijn ook zoveel andere verdovende middelen. Het zal je ondergang betekenen. Terwijl de Heere met een heldere geest ook u, jou, onze zaligheid op het oog heeft. Weet je wat de duivel zegt? Kom, drink van de wijn die ik gemengd heb. Zo staat in Spreuken 9. Maar het is duurkoop. Wat een arm en een uitzichtloos leven. Hoeveel komen er vandaag niet terecht bij verslavende middelen? De Heer zegt in zijn woord, word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest, de Heilige Geest. Mag je dan helemaal geen alcohol gebruiken? Jawel, maar het moet je niet benevelen. Onder bepaalde omstandigheden kan het zelfs nodig zijn dat je ervan afziet. Staat in Romeinen 14 ook, het is goed geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Of ook als je er zelf niet tegen kunt. Het gaat erom, zegt Gods woord toch, dat we eten en drinken, ja ook drinken, tot eer van God. En we zondigen tegen Christus als we een zwakke broeder of zuster ten val brengen door ons eten en drinken. Vele, ouderen en jongeren, die gebruiken veel bier, alcohol, om hun verdriet en hun problemen te vergeten. En wie zal nou van dat alcoholmisbruik bevrijden? Christus alleen. Die zelf die verdovende drank weigerde. Hij is ook de enige die je kan verlossen uit de boeien van welke verslaving ook. Van drugsverslaving, van seksverslaving. Omdat hij de bedwelmde drank weigerde en ten volle alles droeg. Wacht u voor verdovende middelen. Juist ook wanneer de Heilige Geest ons wil ontdekken aan wie wij zijn. Dan komt de Satan juist vaak met allerlei soorten morfine, om het zo maar eens te zeggen. Hij wil ons afleiding bezorgen door ons in de wereld te doen opgaan door drank, spel, sport of wat dan ook. Ontwaak, gij die slaapt. Opdat we van onszelf niet beter zullen denken dan dat we zijn. Wat zegt de Heere? De Heere zegt, ik raad u aan dat u van mij koopt ogenzalf. Om niet. Genade, ontdekkend en overtuigend. Dat brengt je tot het heldere inzicht, hoe schuldig, hoe vloekwaardig wij zijn voor de Heere. Dan verdwijnen de nevelen. Verlicht door woord en geest leer dan door die schijnwereld heen zien en leer de werkelijkheid zien. En je wordt door gedwongen en gedrongen om geen verdoving meer te zoeken, maar vergeving, verlossing, vernieuwing. En om die te zoeken op de juiste plaats, bij de genadetroon, waar die volmaakte borg is. Dan krijg je hem ook helder in het oog en leer bidden, o Heere, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden zullen door dit moeilijke leven heen. Zet toch ook de beker met gemirrede wijn opzij. Zie de werkelijkheid onder ogen. Velen leven toch zo. Niet zien, niet aan denken, niet aan de dood denken. Ben nog jong, niet aan vloek en zonde denken, de roes van het leven. Maar weet, er is na de dood geen verdoving. Wie echter onbeneveld de zonde en haar straf onder ogen ziet, die zal ook met heldere geest de klanken van het evangelie horen. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat wil de Heer ons schenken, we mogen een beroep doen op hem. De Heilige Geest die de ogen daarvoor opent, zodat je het werkelijk gaat zien, ontdekken. Omwille van de gehoorzaamheid aan de Heere zal er in het voetspoor van Christus vaak nee gezegd moeten worden. Tegen zaken zelfs die op zichzelf genomen niet eens zondig zijn, maar die een bedwelmende uitwerking kunnen hebben. Denk aan allerlei luxe en overdaad die ons doen vergeten dat we hier vreemdelingen op aarde zijn. Dat we pelgrims behoren te zijn. We zingen het toch. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Geen deel dan in dit leven wachten. Waar moet ik dan nee tegen zeggen, vraagt u. Tegen alles wat je van de Here aftrekt en afhoudt. Maar hoe breng ik dat nou op? Als je iets beter hebt geproefd. Als je smaakt hebt dat de Here goed is. Dan ben je voor de wereld bedorven. Uit al de schat, zingt een dichter, van het grote wereld rond is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen. Die ik steeds in uw getuigenissen vond. Door mij betracht. En anderen aangeprezen. Zo kon de Heer Jezus nee zeggen tegen de verdoving. Omdat hij uitzicht had op de wijn. Die hij eenmaal nieuw zou drinken. Met zijn bruidskerk in het koninkrijk van God. Maar jongens en meisjes. Enkele uren later. Drinkt de Heer Jezus wel. Dan vraagt hij er zelfs om. Lezen we in het Johannes Evangelie. Dan roept hij het uit. Op het kruis. Ik heb dorst. En dan zuigt hij dat vocht uit die spons die men hem op een stok voorhoudt. Heeft hij dan toch spijt gehad van zijn weigering van zo even? Komt hij er dan op terug? Nee. Oh, volstrekt niet. Hij komt er niet op terug. Het is juist een voortzetting ervan. Het ligt in dezelfde lijn. Ook dit gebeurt met opzet. Johannes zegt dan ook dat Jezus dat deed, omdat hij wist dat nu alles volbracht was. Hij kwam op uit de hel. Dat is na die 3-urige duisternis, die helse angst en smarten heeft doorstaan. En dan laat hij het horen, ook iets van de hel. Ik heb dorst. Nog één ding wachten. Dat is het sterven zelf. Die scheiding tussen ziel en lichaam. En als ook dat gebeurd is, dan is de schrift geheel vervuld. Zijn dood zal een daad zijn. En daarom dringt hij, om met grote stem uit te kunnen roepen. Het is volbracht. Met een grote stem. Ieder moet het horen. Ieder mag het horen. Om nog even iets te kunnen zeggen, geeft hij aan dat hij dorst heeft. Waarom? Om met volle bewustzijn en met een heldere stem uit te kunnen roepen dat de strijd gestreden is. Dat de loop geëindigd is. En nu mag de dienstknecht heen gaan in vrede naar zijn woord. En dan drinkt hij. Voor u, voor jou en voor mij. Wat een liefde. Om nog eenmaal kracht te hebben het woord tot ons te richten. Het grote stem. En wat een woord. Een woord dat spreekt van een volbracht werk. Een volkomen werk. O liefde die om zondaars te bevrijden. Zo zwaar wilde lijden. O misschien zouden wij als we bij het kruis hadden gestaan. Dan gezegd hebben. Vraag maar geen gunst meer aan ze. U hebt alles al gezegd. Het is genoeg zo. Vraag geen gunst van je moordenaars. Maar Jezus vraagt het wel. Hij is niet sterk geweest door trots. Maar door liefde. De macht van zijn liefde. Zijn vraag om deze laatste gunst. Dat is geen zwakheid. Ik bid u aan, o macht der liefde. Dat is waar lief gehad tot het einde. Omdat hij wist dat nu alles volbracht had, was, roept hij uit, ik heb dorst. En dan neemt hij die soldatenwijn die hem op een stok met een spons wordt toegestoken. Hij had nu het hoofd mogen buigen en de geest geven, maar hij vraagt om het water. Om met grote stem u en mij te laten weten dat alles volbracht is. Dat er een verse en levende weg is. En dat je met vrijmoedigheid mag toegaan tot die troon der genade. Zelfs voor moordenaars. Wie klopt, zal worden opengedaan. Nou, zo is hij de volkomen zaligmaker. Niet alleen in alles wat hij deed, maar ook in alles wat hij weigerde. Voor hem geen verademing, maar voor zijn schapen. Hij wilde niet dat men hem enigszins pijnloos gevoelloos zou maken. Volkomen helder wilde hij de straf dragen, de vloek dragen. O gemeente, wij hebben niet te doen met een half toerekenbare Christus. Maar met een die zich ten volle bereid voor God verantwoordelijk stelt. Die wist wat hij deed. En ook voor wie hij het deed. Om goddelozen met God te verzoenen. O, wat is dat toch een troost voor verslagen zondaren. De Heere weigert te morfine voordat hij de dood ingaat. Hij wil die helse angst en smarten voelen, doormaken. Volkomen helder de dood te niet doen. Geen bedwelming. Maar met volle bewustzijn. Want hij is geen martelaar. Zei vanmorgen al. Hij is de middelaar. Vergeet dat niet. De borg. En daarom wil hij weten dat hij lijdt. En wat hij lijdt. En waarom hij lijdt. Wat een liefde van hem. Die de zeeën geformeerd heeft. Al dat water, moet u zich indenken. Die de fonteinen geschapen heeft. Hij weigert die wijn vermengd met gal voor die neerdaling ter helle. De bedwelmende wijn wijst hij af om een plaats te verdienen. Waar geen pijn en geen moeite en geen lijden in meer is. En waar geen inwoner zegt, ik ben ziek, ik heb pijn. En zo heeft hij ook de palliatieve zorg, de pijnstilling, verdiend. Hij heeft de straf van het lijden gedragen, opdat er balsem zou zijn voor de wonden. En nog verder, helen van alle smart. En zo mogen wij ook pleiten voor pijnstilling bij terminale patiënten. Dat is een goede zaak. Dat mag. Ja, maar is dat dan geen euthanasie, vraagt iemand. Nee, al is het soms het gevolg dat iemand eerder overlijdt, maar het verschil met euthanasie, dat is het doel. Waar gaat het om? Pijnstilling? Of een einde maken aan het leven? Doden. Maar dan wel pijnstilling zo dat iemand zo lang mogelijk bij bewustzijn kan blijven. Wel pijnstilling. Stilling, maar dan zo lang mogelijk bij bewustzijn kan blijven. Dat is niet altijd mogelijk. Omdat er ook verschil is wat het lichaam betreft. Het ene lichaam kan meer hebben van pijnstillend middel, morfine of wat dan ook, dan het ander. Dat is vaak ook heel moeilijk voor artsen, voor verpleegkundigen, om de juiste dosering te kunnen bepalen. Wat kan iemand verdragen? Als het maar niet zo is dat we gaan doorspuiten, zodat iemand er geen last meer van heeft. En zoals ik ook wel meegemaakt heb dat men doorspuit, zodat in het weekend men er niet mee zit op de afdeling. Kijk, dan zijn we bezig met euthanasie. Het moet gaan om pijnstilling. Daar moet en daar mag de zorg op gericht zijn. Belangrijk ook als iemand niet bereid is om te sterven. Belangrijk ook voor de familie en voor anderen. Belangrijk ook om met bewustzijn, dus bewuste zaligheid te verwachten, bewuste hemel zien opengaan. Dat kan niet altijd, maar als dat mogelijk is, dan verdient dat toch heel duidelijk de voorkeur. Maar geen bedwelming, niet de roes van de wereld en van de zonde. Spottend reikt een soldaat hem aan het einde zure wijn toe, edik. Nou, dat is niet veel meer dan azijn, die soldatenwijn. Maar nu niet met gal, met verdoving vermengd, maar met bittere spot. Dat laatste geschenk, dat werd nog vergiftigd door die schampere spot naar aanleiding van dat kruiswoord. Eloi, Eloi, lama sabachthani. O, laat ons zien of Elia komt. Een plompe woordspeling, grof, een vinding van de duivel. En dan die liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar wilde lijden. Hij komt niet van het kruis af, Hij laat geen hemelvuur neerdalen op zijn vijanden. Jood en heiden doen daar aan mee. Heel de mensheid als het erop aankomt. Wie kost hem die slagen, die smarten en die hoon? Kent u dat schilderij van Rembrandt? Hij heeft dat geschilderd, de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Als u een Rembrandt-bijbel hebt, moet u daar eens naar kijken. U kunt ook opzoeken op uw computer. Jullie ook, jongelui. Ik laat aan mijn catechisanten nog wel eens zien. Maar dat is echt indrukwekkend. Want op dat schilderij heeft Rembrandt zichzelf getekend, geschilderd tussen hem, die soldaten die hem aan het kruis nagelden. Wat wilde hij daarmee zeggen? Ik deed door al mijn zonden hem al die jammer aan. O heiland, leer mij aan uw voeten in eigen oog een zondaar zijn. De Heer Jezus heeft ook u en jou voor ogen gehad toen hij die bedwelming weigerde en toen hij om drinken vroeg. Hij zag je naaktheid, je lege ziel, je spot, je zonde. Met volle bewustzijn wist hij hoe noodzakelijk het was om voor zo'n wereld te sterven. Jezus offer is geen vergissing. Hij gaf zijn leven heel bewust. Hij heeft de dood gesmaakt, geproefd in zijn diepste diepte, opdat wij zouden kunnen proeven en smaken hoe goed de Heere is. Dat offer dat al genoegzaam is. En zo heeft hij de weg gebaand om met onze lichamelijke en nooddruft ook tot God te gaan. Zo heeft hij die weg gebaand. Daarom mogen wij met alles tot de Heere komen. Hij heeft gehongerd en gedorst, ook opdat er eten en drinken voor ons zou zijn, tot voeding, tot verkwikking van ons lichaam. U kent toch de tekst uit Romeinen 8? Zal God, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, ons niet met hem alle dingen geven, maar met hem? Omdat hij gedorst heeft, wordt de kerk verlost van de eeuwige honger en kommer, zoals het avondmaalsformulier dat zegt. En zo kan er ook die wolkbreuk komen van Pinksteren en kan het klinken. Laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil nemen het water des levens om niet. Opent uw mond, mild en overvloedig, kan hij wil de Heere schenken. O, laat ons toch tot hem vluchten, voor het eerst of opnieuw. Heeft die grote liefde ons vertrouwen al gewekt, gemeente? Zijn er die zeggen dat ze hem lief hebben, maar die zeggen dat in een roes, dat kan ook, onder de indruk van het moment, of van een bepaald gevoel, of van de massa, of van de oordelen, en zeker, het zijn roepstemmen. De Heer wil het gebruiken om je aan hem te verbinden, maar het moet geen roes zijn. Bent u zich bewust dat er zonder hem geen leven is? De waarde van zijn offer, zien we daar iets van? Bij het heilig avondmaal gaat het om het, zoals het formulier ook zegt, en op grond van 1 Korinthe 11, het onderscheiden van het lichaam van Christus. Weten waar het om gaat dus, bij dat offer van de Heer Jezus Christus. Er waren namelijk in Korinthe mensen die zich letterlijk zat dronken en zo avondmaal vierden. Dat is vreselijk. Maar je kunt ook op een andere manier in een roes raken. Zijn wij al ontwaakt uit die roes en hebben we onze nood en schuld voor Gods aangezicht gezien en beleden? Wat kiezen we? De beker van de aardse overvloed die bedwelmt, of de beker van Gods heil, maar waarmee we in deze wereld de strijd van het geloof en de verdrukking om Christus wil ook zullen ondervinden? Overtrap zijn liefde niet. Wantrouw toch zijn liefde niet in ongeloof of klein geloof. Hij weigerde die verdoving om eenmaal de klare wijn van de eeuwige vreugde in volle bewustzijn met zijn bruidskerk te kunnen drinken. Toen in de woestijn de honger hem niet verleid had tot zonde, kwamen de engelen en dienden hem. En hij was daar, staat er in Markus 1, bij in gezelschap van de wilde dieren. Het werd toen even een stukje paradijs. En nu, op Golgotha, is het uur van de hel. Dit is uw uur en de macht van de duisternis, had de heiland gezegd. Maar ook daar werd die helse wildernis even een hemels paradijs. Want hoor, dan huldigt een mens hem. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Een wild mens, die moordenaar. Zo mak als een lammetje. De antichrist zal straks ook geen wijn vermengd met gal nemen. Nee. De wetteloze mens, we zien dat steeds duidelijker ook opkomen, wil bewust de zonde doen. En dat zal tot een oordeel zijn. Want staat er: als wij willens en wetens zondigen nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Hebreeën 10. De antichrist is het tegenbeeld van Christus. De antichrist die zoekt ook het paradijs, maar zonder nederdaling ter hel. In het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op aarde wonen te verzoeken, zal de wereld de volgelingen van Christus kruisigen. Overladen met spot. Hun kleren zullen verdobbeld worden. Hun bezittingen verbeurd verklaard. Hun lichamen gespriemd. Hun brood ontnomen. En als er ten dode opgeschreven zijn, dan kunnen ze nog edict krijgen als laatste gunstbewijs. De bittere spot. Maar wat een toekomst voor hen die het heil des Heren wachten. Gij zalft mijn hoofd. Gij doet mijn blijdschap groeien. En van uw heil mijn beker overvloeien. Amen.